Dankjewel Danny en Margot. Fijn om hier weer te zijn. Ik zie al wat mensen waaieren. Zo van de temperatuur is aardig aan het stijgen. Nou, ik hoop door de prediking van het woord dat de temperatuur nog hoger omhoog gaat. Amen. Wie wil dat? Met een fris windje erbij. Zo, oké, kijk. Wauw. Ja. Goed, ik ga jullie meenemen naar een overbekende gelijkenis. En die vind je in Lucas 15, vanaf vers 11. En ik heb er een andere titel op gezet, want zo'n overbekende gelijkenis vraagt wel om even een andere insteek. Hè, dus de titel is De Kussende Vader, maar waarschijnlijk vind je hem in jouw Bijbel als De Verloren Zoon of De Wachtende Vader. Maar ik heb een andere insteek vandaag. Ik wil jou prikkelen vanuit wat ook deze gelijkenis overgaat, en dat is namelijk de kussende vader. En dus als je hem wil opzoeken met mij, Lucas 15 vanaf vers 11, dan ga ik hem met jullie snel lezen, hè, want het zijn heel veel versen. Ik ga hem snel lezen en dan gaan we er heerlijk in diep duiken. En hij zeide, iemand had twee zonen, de jongste van hen zeide tot zijn vader, vader geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. En toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten, stel mij gelijk met een van uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan en doe hem een ring aan zijn hand en schoen aan zijn voeten. En haal het gemeste kalf en slacht het. En laten we een feestmaal hebben. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen feest te vieren. En zijn oudste zoon was op het land en toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechts tot zich en vroeg wat er te doen was. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. En toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch gij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broer hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. Prachtige gelijkenis. En vier hoofdpersonen spelen een rol in deze gelijkenis. Vier. Dat is de jongste zoon, de oudste zoon, de vader. En wie is nou die vierde? Dat is Jezus. Want hij spreekt deze gelijkenis uit. Hij is degene die dit verhaal vertelt met een doel. Dus ook Jezus is een belangrijke persoon in dit verhaal. Want hij is degene die het verhaal als het ware bedacht heeft om iets te communiceren naar de hoorder, naar jou en mij. Dus ik wil langs vier hoofdpersonen met jullie gaan. De jongste zoon, de oudste zoon, de vader, maar ook naar Jezus zelf, degene die dit uitspreekt. En als je naar deze jongste zoon kijkt, dan zie je dat deze jongste zoon vraagt om zijn erfenis. Hij vraagt om het bezit wat zijn vader is, om dat eigenlijk te gaan verdelen en een deel van dat vermogen wat aan hem toekomt, om dat te krijgen. En dan kun je zeggen, dat is nogal shocking wat hij hier doet, want ja, daarmee claimt hij zijn erfenis. En zegt hij eigenlijk als het ware van, nou pa, je kan wat mij betreft sterven. Nou is dat een gedachte, het is sowieso een shock dat dit plaatsvindt. Maar er gebeurt iets bijzonders, hè, want de vader krijgt deze opdracht, hè, dit verzoek van deze zoon. En dan zie je dat de Bijbel zegt van hij verdeelt het nu over beide zonen. De erfenis verdeelt hij over alle twee, dus alle twee krijgen ze eigenlijk hun deel. Eigenlijk wordt de erfenis nu bij het leven van de vader al verdeeld. En dat was ook niet helemaal gek in die cultuur, hè, dat de erfenis bij leven al werkzaam werd. Hè, dat de vader, de moeder, de ouders eigenlijk al zo functioneerden met hun kinderen, dat hun kinderen al de vruchten plukten van de erfenis in het leven van beide ouders. Nou, daar zit al een mooie boodschap in. Hè, daar wil ik niet heel diep op ingaan, maar ouders, als je ouders zijn, het is heel goed om de erfenis bij leven eigenlijk al in te zetten voor je kinderen. En niet alleen maar te denken van, nou ja, dat komt wel als ik er niet meer ben. Maar eigenlijk al te gaan genieten van hoe zij de erfenis in jouw leven ook gaan uitnutten. Zodat je eigenlijk hun al in hun bestemming helpt te komen, ook door dat wat jij hebt verzameld, om dat te investeren in hen. Nou, ik heb daar een hele aparte preek over gehouden, ga ik vandaag niet doen. Maar je kan je voorstellen, toen mijn kinderen in de zaal zaten, dat ze amen, amen, amen riepen. Glorie, glorie, prijs de Heer. En dat ze nadien dus die preek ook regelmatig spiegelden. Dat is de enige preek die ze nooit hebben vergeten. En waarschijnlijk wordt dit nu ook een preek, alleen al door dit titeltje, hè, dat ik nu even genoemd heb, dat heel veel ouders nu ook blijven onthouden de rest van hun leven. Nou, dat is winst, hè, dat is super. Maar de jongste zoon is gericht dus op dat bezit, vermogen. En dat is wel leuk, want in het Grieks wordt daar dus een woord gebruikt, hè, wat die vertaling brengt naar vermogen. Maar de vader gaat verdelen en dan zien we eigenlijk dat daar een ander Grieks woord wordt gebruikt. Waarin de vader wil tonen dat hij eigenlijk nu zijn leven aan het verdelen is. En dat zie je ook in de King James versie, dan wordt er gesproken over living. He, want ja, geld is eigenlijk om van te leven. Maar daar wordt dus een Grieks woord gebruikt wat eigenlijk wil benadrukken van dat wat de zoon kijkt naar het bezit, he, dus naar het geld, kijkt de vader naar, hey, ik ben nu mijn leven aan het verdelen. Zodat zij kunnen leven, maar hij is dus gericht op leven, niet gericht op bezit, maar op leven. Dat laat dus ook zien dat de vader in het ontvangen van deze boodschap eigenlijk veel meer bezig is met van dit gaat iets doen aan het leven van ons samen, aan het leven van ons drieën, dan alleen maar dat die vader kijkt, oké, er wordt nu geld van me afgenomen. De zoon is inderdaad bezig met geld. De zoon is bezig met bezit. De zoon is eigenlijk bezig met, ik wil dat geld hebben, ik wil dat bezit hebben, want daarmee kan ik regelen dat ik in mijn bestemming kom. Want ik ervaar niet dat ik bij de vader nu in mijn bestemming ben. Ik ben pas in mijn bestemming als ik naar een ver land kan gaan en daar eigenlijk het geld kan uit gaan geven zoals ik dat wil. Eigenlijk zie je hier een jongen die niet zijn identiteit haalt uit het feit dat hij zoon is van de vader en dat hij ook bij de vader is. Maar eigenlijk iemand die zijn identiteit wil halen uit het feit dat hij niet bij de vader is. Eigenlijk alsof hij een wees is. En hij zoekt het dus ook in een ver land. Hij wil eigenlijk de afstand tussen hem en de vader zo groot mogelijk maken. En hij kijkt naar dat geld en hij gaat dat geld verspillen. Hij gaat niet leven in een leven van overvloed, zoals de vader bedacht had voor hem in het huis van de vader. Nee, hij gaat leven in een leven van overdaad. Dat is wat hier staat. Overdaad, waarin het geld gaat rollen. Maar het geld gaat zo rollen dat het niet als zaden gaat werken en weer nieuwe vruchten gaat opleveren. Nee, het gaat rollen. Eigenlijk eenzijdig, het wordt verspild. Het levert uiteindelijk helemaal niks op. Hij merkt eigenlijk dat al het geld wat hij uitgeeft helemaal niet vermenigvuldigd of terugkomt. Nee, het geld is op een gegeven moment weg. En oh ja, hij is heel vroeg in zijn bestemming gekomen als jongste zoon, want hij heeft zoiets gehad van, nou ja, bij mijn vader gaat het allemaal niet zo snel. Ik ga het versnellen door eigenlijk al vooruit te grijpen op die erfenis, om dat geld al te hebben. En ik ga al naar het buitenland. Ik ga mijn eigen succes regelen, los van het hart van de vader. En hij merkte dat dat wel degelijk mensen aantrekt, want hij heeft heel veel mensen ineens om zich heen. Als het ware zou je zeggen, zijn bediening is groeiende. Zijn bediening is groeiende, trekt aan. Want er gebeurt wat. Er wordt geld uitgegeven. Er wordt geïnvesteerd, als het ware lijkt het. Het rolt. En het trekt heel veel mensen aan die eigenlijk niet gericht zijn op relatie krijgen met deze jongste zoon. Maar eigenlijk gericht zijn op dat wat het succes daaromheen is. Eigenlijk gericht zijn op het geld wat rolt. Dit zijn niet mensen die hij aantrekt die bij hem blijven als het moeilijk wordt. Dit zijn niet mensen die met hem door het vuur heen gaan, door de storm heen gaan, door het lijden heen gaan, door de moeite heen gaan. Nee, dit zijn mensen die direct hem loslaten zodra het geld op is. Zodra het succesverhaal geen succes meer is. Zodra de bediening klapt. Zodra de bediening niet meer lijkt als wat het was. Niet meer is als wat het leek, zeg maar, in het begin. En dat heeft alles te maken met dat deze jongen dus loskomt van de vader, zijn eigen ding gaat doen, maar in zijn hart eigenlijk als wees weggaat en nooit heeft begrepen wat het zoonschap van God de Vader inhield. En hij trekt dus ook mensen aan die precies datzelfde wees zijn hebben in hun leven. Dus uiterlijk lijkt het succesvol, maar innerlijk is er iets dieps aan de hand wat eigenlijk maakt dat hij breekt en waardoor al die andere mensen om hem heen eigenlijk ook niet in de zegen van God komen. Best heftig. En dan gaat deze jonge man van succes, van geld hebben, zakt hij naar niks meer hebben, zakt hij in een land, een ver land, waar ineens de hongersnood teistert, zakt hij nog dieper weg en komt hij uiteindelijk, en het is in een Joodse context geschreven, komt hij uiteindelijk bij de varkens, de onreine dieren, en moet hij eigenlijk erachter komen dat er niks anders meer te eten valt als wat schillen, als wat varkensvoer. Hij zakt van bij het huis van de vader zijn, in het huis van de vader zijn, zakt hij door zijn wees zijn en daar eigenlijk niet bij komen, maar alleen maar voeding aan geven, zakt hij uiteindelijk tot diep in de modder. En dan gaat hij nadenken. En dan komt hij tot zichzelf en dan vergelijkt hij gewoon, hé, wat heb ik hier nou en wat herinner ik me nog, wat in het huis van de vader was. Nou, we hebben het net gelezen en hij komt tot inkeer en hij plant een bepaalde uitspraak van, hé, ik heb gezondigd tegenover de hemel, ik heb gezondigd tegenover u. En ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten, dus ik kom nu terug bij u als een van uw dagloners. Maar zie je nu wat er gebeurd is in zijn innerlijk. Hij was weggegaan als wees en hij wil terugkomen als slaaf. Zelfs het zoonschap is die onderweg helemaal kwijtgeraakt. Hij spreekt uit, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Want hij kijkt naar alles wat hij gedaan heeft, hij kijkt naar alles wat in zijn innerlijk niet deugt, en hij heeft zoiets van, er is geen reden om nog zoon te zijn, dus het enige wat ik nog kan aanbieden is slaaf zijn, want dan krijg ik tenminste nog mijn kostje. Hij is diep gezakt. Maar er is ook iets openbaar gekomen. In heel dat proces wat plaatsvond in zijn leven, hebben we nu eindelijk gezien wat er echt van binnen zit. Heel veel mensen buiten de kerk van Jezus Christus leven zo hun leven. Heel veel kinderen van God zitten soms ook nog in zo'n leven. Zitten ook nog in zo'n denken. Leven eigenlijk ook niet echt in het hart van de Vader, niet echt als zoon, als dochter van onze hemelse Vader. Maar als je heel eerlijk bent en echt diep naar binnen kijkt en nuchter kijkt naar je acties en naar je handelingen en naar je reacties op de dingen van het leven, dan zit daar eigenlijk ook dat wees gebeuren, diep van binnen weggestopt. Oh ja, misschien gebruik je de taal die we hier allemaal hebben afgesproken als het ware met elkaar. Ik ben een zoon van God, ik ben een kind van God, ik ben een dochter van God. Maar ergens van binnen weet je van, ja, maar ik kan niet geloven dat God mij echt op het oog heeft als zoon, als dochter. En dat hij mij in bestemming als eerste heeft gebracht door een zoon en een dochter te zijn van u. En dat dat wat hij aan gaven, talenten en gedachten en aan plannen over mijn leven heeft geschreven, dat echt alleen maar tot ontplooiing komt als ik dicht bij hem blijf. Maar ook dicht blijf bij het huisgezin van God. Want deze jongste zoon liep niet alleen maar weg van zijn vader, hij liep ook weg van zijn broer. Hij liep ook weg van zijn familie. Hij had zoiets, ik vind het niet in dit huis, want het gaat niet snel genoeg allemaal, zoals ik het voor ogen heb. Nou, hoe vaak herkennen we dat niet in ons eigen leven of misschien in mensen om je heen, en dat bedoelen we helemaal niet als verwijt, want ja, het heeft iets te maken met hoe je identiteit van binnen is, dat als je het niet snel genoeg vindt in een huisgezin van God, dat je toch maar weer je biezen pakt en op zoek gaat naar een plek waar het wel snel gaat. Waar het eigenlijk gaat zoals jij het voor ogen hebt, zoals jij het wil. Maar ongemerkt neem je eigenlijk iets van een weeszijn mee. En kan je in een andere plek weer wezen aantrekken die het vieren dat je er bent en die enthousiast die ruimte geven, maar ondertussen wordt het weeszijn alleen maar versterkt in je binnenste. En dwaal je eigenlijk af van het hart van de Vader wat gewoon zegt, je bent een zoon, je bent een dochter. Je mag er zijn zoals je bent en mijn plannen falen niet, vertrouw mij. Deze jongste zoon kan ons als een spiegel werken. Deze jongste zoon ging ver weg. En deze oudste zoon komt in dit verhaal ook ineens tevoorschijn als iemand die op het veld werkt. En ik geloof dat Jezus dat heel bewust wil neerzetten. Die jongste zoon is ver weg in een buitenland, maar die oudste zoon is op het veld. Wordt ook neergezet als iemand buiten het huis. Buiten het feest wat inmiddels gevierd wordt in het huis, omdat de jongste zoon is thuisgekomen, is die oudste zoon nog op het veld. Hij is buiten. Ook hij is op afstand. En als we inzoomen in zijn leven, dan klopt dat ook. Want hij is ook op afstand. En Jezus vertelt een verhaal om met tegenstellingen ook duidelijk iets te communiceren. Van, hé, ik vertel die afstand nou juist om tot jouw hart te spreken. Van, je kan blijven in het huisgezin van God, maar nog steeds in je blijven op afstand zijn. Dat kan, want het is iets van je hart. En deze oudste zoon is er op het veld buiten en je ziet hem na verloop van tijd dichterbij komen en hij hoort dat geluid van dat feest. En dan is het ook heel bijzonder dat hij niet gaat praten met zijn vader, dat hij naar binnen gaat en als eerste zijn vader wil spreken van hé, waar gaat dit feest over? Maar dat hij als eerste spreekt met een dienstknecht. Hij praat niet rechtstreeks met de vader. Het is niet dat hij vol is van zijn relatie met zijn vader, dat hij als eerste zijn vader opzoekt. Van pa, wat is er aan de hand? Er is feest. Nee, hij praat via iemand anders om te horen wat er aan de hand is. De relatie is op afstand. De relatie is niet zo innig. Hij is op afstand. Hij is eigenlijk iemand die zijn relatie met God niet rechtstreeks onderhoudt, ik wil hem even spiegelen naar jou en mij, maar die de relatie met God onderhoudt via anderen. Via een voorganger, via een mooie prediker, via iemand die met je bidt, voor je bidt. Iemand die je raad geeft. Allemaal goede dingen, hè? Op zich. Maar als het landt op een hart wat eigenlijk als wees gedraagt, eigenlijk zelf op afstand is van God de Vader, zelf niet de neiging heeft om dichtbij te willen komen, dan versterkt het eigenlijk alleen maar het weeszijn in je. Want je creëert het gevoel, ik kan niet zelf Gods stem horen. Ik kan niet zelf bij de Vader zijn. Ik heb iemand nodig die dat beter kan. Ik heb iemand nodig die dat in plaats van mij dat gaat doen. En deze oudste zoon staat op afstand. En hij komt dichterbij en hij hoort het geluid. En hij hoort de reden van het geluid, van het feest. En dan komt ook zijn hart openbaar. Want hij hoort feest. Hij hoort vrolijk gezang. Hij hoort het feit dat de jongste zoon is thuisgekomen. En wat doet dat in zijn hart? Hij wordt boos. Precies het tegenovergestelde als wat het hart van de Vader laat zien. En waar we zo bij komen, wordt deze oudste zoon juist boos. Hij kan niet tegen genade. Hij kan niet tegen onverdiende gunst. Hij kan niet tegen vergeving. Hij kan niet tegen Gods liefde, die vergeeft en vergeeft en vergeeft. En die welkom thuis roept. Hij kan er niet tegen. En in zijn hart heeft hij aan dat aspect van wie God is, heeft hij zich nooit overgegeven. Hij is eigenlijk iemand gebleven die het verwacht van zijn eigen werken, van goed presteren, van het goede doen en dan daar beloning op krijgen. Maar niet tot besef komen van ja, maar als ik op zo'n wijze in de tegenwoordigheid van mijn hemelse vader wil komen, dan kan ik nooit in de tegenwoordigheid van de vader komen. En boosheid komt naar boven. En hij praat ook niet eens over zijn vader in de zin van, he, dat papa, wat heb u nou gedaan? Nee, hij gebruikt dat woord helemaal niet zelf. En hij praat ook niet over zijn broer als een broer. Nee, hij zegt, als uiteindelijk de vader naar buiten komt, dan zegt hij van, uw zoon. In plaats van dat hij hem relationeel naar zichzelf maakt. Ook hij staat in dat huisgezin van God los van zijn broers. En dan nu, los van zijn broers en zussen. Dat wat de jongste zoon eigenlijk had, heeft de oudste zoon ten diepste ook. Bizar. Dat Jezus zo'n gelijkenis neerzet. Dat Jezus zoiets wil communiceren. Dat Jezus heel bewust als vierde persoon in deze gelijkenis juist dit aspect wil neerzetten. Hé, er zijn twee typen mensen. Maar allebei hebben ze een ding met God. Allebei hebben ze een probleem met God. Allebei hebben ze een hartsding. En je kan de dingen verborgen houden in je leven, maar vroeg of laat komt naar boven wat er werkelijk in je hart is. Het kan zijn dat je in de nood zit, in de armoede zit, in de ellende zit, dat je een in de put verhaal hebt. Maar het kan ons ook zijn dat je gewoon trouw je dingen doet en redelijk succesvol bent en je eigen inkomsten genereert en eigenlijk iedereen om je heen zoiets heeft van nou, dat is een hardwerkende, betrouwbare persoon, daar heb je wat aan, daar kan je wat mee bouwen. Maar beide situaties kunnen op een gegeven moment zo gaan crashen, zo geconfronteerd worden met de liefde van God de Vader, dat ineens naar boven komt wat werkelijk in het hart is. Dat je zenuwachtig wordt van genade, zegenwachtig wordt van liefde. Dat je in jezelf het gevoel hebt, hier wil ik weg zijn. Dit kan ik niet aan, hier wil ik op vluchten. Hier voel ik een boosheid naar boven komen. Het kan niet zijn dat God zo met zo iemand omgaat. En God houdt bewust die spiegel open. Maar in deze gelijkenis schetst Jezus nog een persoon. En dat is de kussende vader. Dus de vader die als het ware in het middelpunt van deze gelijkenis staat. Die in het midden ook letterlijk van deze gelijkenis naar voren komt. En waar zijn actie zoveel verwondering mag scheppen. En misschien heb je dat wel eens eerder gehoord, maar ik wil je opnieuw uitdagen vandaag. Om eigenlijk zo te luisteren dat je luistert naar alsof de vader zichzelf opnieuw wil tonen aan jou. Hé, zo ben ik. Zo ben ik voor jou. Zo wil ik dat je mij ziet. Zo wil ik dat je mij ontmoet. Want deze vader heeft niet gekozen voor teleurstelling. Die heeft niet gekozen voor verbittering. Heeft niet gekozen om boos te blijven. Heeft niet gekozen voor deze zoon heeft nu geld meegenomen en nou moet ik extra hard werken om dat geld weer goed te maken. En ik moet nu harder werken om dit allemaal in orde te houden. Dit bedrijf wat ik hier heb, terwijl ik ja, mijn zoon daar een rol in had gegeven, een verantwoordelijkheid in had gegeven. En nu is het voor mij zwaarder geworden en is mijn leven moeilijker geworden. Nee, deze vader staat helemaal niet zo in het leven. Deze vader staat in het leven als verwachtend, als uitziend. Als iemand die wil omarmen. En dan zegt Jezus heel treffend dat de jongste zoon, en we hebben het net over gehad, hè, tot inkeer was gekomen en hij was nog verre afstand. En dat überhaupt daar de vader al stond, hè, dus dat hij al op de uitkijk stond, zegt natuurlijk al iets over die vader. Hè, dat hij eigenlijk als een patroon in zijn leven had ingebakken van nou elke dag wil ik dat uitzien visueel maken. Wil ik niet alleen in mijn hart uitzien, maar ik wil het zichtbaar maken door daadwerkelijk ook op een plek te gaan staan, zodat ik kan zien of hij terugkomt. Ik maak het concreet in mijn leven. Dat ik verwacht, dat ik geloof. Ik richt iets op in mijn leven, wat laat zien. Ik heb geloof voor deze situatie, ik heb geloof hiervoor. Het is niet iets wat diep verstopt zit in zijn hart. Nee, hij maakt het openbaar, ook voor zijn personeel. Ook voor zijn oudste zoon. Hij maakt het openbaar voor mensen om zich heen. Heel veel aspecten, ik pak even een zijspoortje, in jouw leven vragen zo'n statement in je leven. Hè, waarin je lang misschien naar je zin, hè, te lang moet wachten op verhoring, te lang moet wachten op iets waar je naar uitziet, dat je geneigd bent om er niet meer over te praten, het niet meer te benoemen en het weg te stoppen in je hart. Ik wil je aanvuren, maak het zichtbaar in je leven. Laat het ergens zien in je huis. Dit is mijn verwachting. Dit is waar ik mijn geloof op richt. Dit is wat ik echt verwacht dat God me geeft. En dat mogen mensen zien. Dat mogen anderen zien, zodat ze meegeprikkeld worden in waar jij geloof in hebt. Want het kan iets aanzetten, zelfs bij hun, om mee te verwachten en om mee te bidden. Dan komt ineens dat huisgezin van God erbij. Hé, we verwachten iets samen. Te vaak zie ik dat mensen alleen de strijd willen strijden. Alleen ergens in willen geloven. Alleen ergens doorheen worstelen. En het als geloofsfalen zien, als ze het uiten dat het nog niet zover is. Nee, het is juist heel krachtig als je uit, hé, ik verwacht dit, maar ik zie het nog niet. Wil je met mij uitzien? En zo stond de vader en hij zag hem al van verre. En de Bijbel beschrijft niet hoe de jongste zoon aankwam, maar ik kan me voorstellen dat hij een prachtige zin in zijn hoofd had gerepeteerd. Dit ga ik zeggen, dit ga ik zeggen, dit ga ik zeggen. Maar tegelijkertijd ook heel erg bewust was van, ja, maar ik zie er niet uit. Ik zie er niet uit. En wat heb ik toch niet allemaal gedaan? Dat hij niet met zijn hoofd vrolijk, glimlachend naar de huis liep. Van, nou geweldig, thuis krijg ik weer lekker eten. Nee, ik denk dat hij shock voor shock liep, rustig, hoofd waarschijnlijk wat naar beneden. Omdat hij zich realiseerde, ik ben benieuwd hoe het thuis gaat, maar ik heb geen goede boodschap. Maar de vader zag hem van verre. En de vader liet zien in zijn beweging naar zijn zoon, dat zijn hart clean was, dat zijn hart open was, dat zijn hart vol liefde was, dat zijn hart bewogen was. Want als je naar het Grieks kijkt, dan is het niet zo dat de vader rustig liep. Zo van, nou, ik moet eerst eens zien wat die jongste zoon te vertellen heeft. Hij komt wel terug, maar misschien is hij wel helemaal niet bekeerd. Misschien heeft hij alleen maar smoesjes. Misschien wil hij alleen maar even thuiskomen om er even bij te tanken en dan vervolgens weer weggaan. Nee, je ziet dat de vader zich overgeeft in zijn liefde naar zijn zoon. Hij rent naar hem toe. Hij rent met zoveel energie en kracht, dat wanneer hij die jongste zoon ontmoet, en ik ga het niet naspelen nu, hè, want het zou best leuk zijn om dat eens na te spelen, maar dat hij zo hard rent, dat hij hem om de hals valt. Hè, dus het betekent dat hij niet op 10 meter afstand begint af te remmen, zo van, nou, en nu moet ik waardig naar mijn jongste zoon lopen, en hem eens even goed in de ogen kijken. Wat zie ik daar? Nee, hij valt hem om de hals. Daar komt bam. Bergen energie van zijn rennen. Komt bam op die jongen. Die had moeite, denk ik, om te blijven staan. Even in mijn vertaling. Nou, ze vielen allebei op de grond. En de vader kuste de zoon. Staat er dan. Hij kuste hem. Hij gaf hem een kus. Nou, als ik het zo breng, dan hebben we echt het gevoel van, nou. Nee, hij gaf hem een hartstochtelijke kus. Hij kuste hem thuis. Hij kuste hem met zijn liefde. Dat waren kussen. Dat was een omhelzing met kussen. Dat was een intiem moment waarin de vader opnieuw zijn zoon omarmde en het leven weer teruggaf aan die jongen. Het was een moment alsof we bij Genesis waren, waarin Adam daar levenloos lag en God, de vader, het leven inblies in Adam en zijn mond op zijn mond moest leggen om te blazen die adem, die geest van God in Adam. Als het ware werd die kus daarbij Adam weer herhaald nu in deze kussende vader naar de zoon. En hij bracht het leven terug in deze jongen. Dat is onze God. Dat is onze vader. Die heeft passie voor jou. Die heeft echt passie voor jou. En zoals hij met deze jongste zoon omgaat, zo gaat hij om met jou. En Gods verlangen vandaag is dat je dat voelt, dat je dat wil ontvangen, dat je die intimiteit wil toelaten. Dat je niet je handen uitstrekt naar die bewegende vader en als een ja, maar eigenlijk als een stier wil ontwijken. Zo van, nou, ga maar langs me heen rennen. Ik doe een stap opzij. Ik wil die omarming niet. Ik wil dat closen niet. Nee, maar dat je het laat gebeuren. Zoals deze jongste zoon het liet gebeuren. De vader kuste hem, overvloedig. En de jongste zoon begon zijn verhaaltje te houden, zoals hij het waarschijnlijk heel vaak had gerepeteerd. Dit is wat ik moet zeggen. En de vader geeft geen antwoord. De vader reageert niet op wat de zoon zegt. De vader reageert vanuit zijn overvloed. Daar waar de overdaad en de verkwisting van deze jongste zoon tot verspilling leidde en tot armoede leidde en tot het feit maakte dat hij nu helemaal vuil en vies was en onrein was geworden van die varkens en de luizen waarschijnlijk in hem zaten, zegt die vader van, hé, ik ga nu mijn overvloed uitgieten over jou. Dat is mijn antwoord op wie jij bent. Dat is mijn antwoord op jouw verhaal van wees zijn en van slaaf willen zijn. Mijn antwoord is dat ik jou overvloedig ga zegenen met het zoonschap. Ik bevestig wie jij bent voor mij. Ik bevestig aan jou dat ik jouw vader ben. En God geeft vanuit zijn overvloed aan zijn zoon, zodat zijn zoon in de gaten gaat krijgen wie die werkelijk is. En dan staat er wordt een feest gehouden, er wordt een feestkleed, wordt hem aangetrokken. Het vuile wordt van hem afgehaald, hij staat daar naakt, naakt komt hij tevoorschijn, maar dan wordt het beste kleed, wordt hem aangereikt. Dat staat er, het beste kleed, dat is ook bizar, beste kleed, geen H&M'tje, niet zoiets van nou, twijfelgevalletje, ik moet eerst zien of die het wel waard is, of die het wel kan handelen, zijn nieuwe identiteit. Ik wil even zien of die het wel waar maakt. Nee, hij krijgt direct een Walter de Lange pak. Die topzaak die zit hier in Zwijndrecht, de stad Zwijndrecht, daar zit zo'n topzaak in. Moet je een flinke beurs meenemen. Maar dan heb je ook wat, dan heb je topkleding. Hij gaat direct voor het beste. Dat is bizar, hè? God gaat voor het beste. Ring aan zijn vinger, schoen aan zijn voeten. Hij wordt weer in autoriteit geplaatst. Hij wordt weer in de dienstbaarheid aan zijn vader geplaatst. Hij wordt in de vrijheid gebracht. En er vindt een feest plaats. Het kalf wordt geslacht. Halleluja. En de vader reageert naar zijn oudste zoon eigenlijk gelijk, op gelijke wijze. Niet zo uitgebreid als dat we zien bij de jongste zoon. Maar we zien ook bij de oudste zoon dat de vader naar buiten komt. De vader komt de oudste zoon tegemoet. En in alles wat de oudste zoon zegt de vader, hé, je bent mijn kind. En zegt hij, al het mijne is het jouwe. Hé, ook mijn overvloed is voor jou beschikbaar. En we moeten feest vieren, want mijn jongste zoon was dood, maar is levend geworden. De vader probeert de oudste zoon in diezelfde intimiteit te brengen, als dat de jongste zoon nu is ingestapt. En dat is een bizar verhaal, zeker in de Joodse context. Wat hier plaatsvindt, zo kan God zich helemaal niet tonen onder het oude verbond. Dus het is shocking. Dit kan niet. God kan zich zo niet tonen als vader. God kan niet zo omgaan met de zonde van het volk. God kan niet zo omgaan met de mensen die op afstand staan en alleen maar hem willen ontmoeten via anderen. God kan zo niet zijn. Maar God is anders, omdat er iemand dit verhaal vertelt die het andere heeft mogelijk gemaakt. Jezus choqueert de hoorder om duidelijk te maken, hé, wat hier niet kan gebeuren, kan gebeuren vanwege mij. Want ik ben de zoon van de hemelse vader. Ik ben degene die uit de hemel naar een ver land, naar die verre aarde ben gegaan. Ik ben vanuit de hemel naar deze aarde gegaan en ik heb de werken van God getoond. Ik ben op het veld geweest, ja, en ik heb de werken Gods daar gewerkt. Ik heb de vruchten voortgebracht die de Vader van mij verlangde. Maar ik heb het niet gedaan los van de Vader. Nee, ik heb het gedaan in intimiteit met de Vader. Want ik heb niets gedaan wat ik niet eerst de Vader zag doen. En ik ben in mijn bestemming gekomen, maar ik ben niet te vroeg in mijn bestemming gekomen. Nee, Jezus heeft 30 jaar gewacht voordat hij in zijn bestemming als Messias zich openbaarde voor het volk van God. Op de timing van God is Jezus zichtbaar geworden. We hebben hem even gevolgd bij de geboorte, bij Maria, dat geboorteverhaal. En even die 12 jaar in de tempel hebben we hem even gezien. Het opdraagmoment wat we vanochtend hebben gehad. Nou, dat zien we ook nog even beschreven worden. En daarna zien we niks meer beschreven worden. Jezus was verborgen. Maar hij kwam op Gods tijd openbaar. Jezus heeft de erfenis bij leven niet verspeeld, maar heeft hem op correcte wijze ingezet. Maar hij heeft dat gedaan met een doel. Niet om te zeggen van nou, ik doe het goede voorbeeld en doe mij maar na. Maar hij heeft dat gedaan met een doel om daarmee als rein lam van God geslacht te worden op het hoogste feest wat het Joodse volk kon vieren. En dat was het Pascha. Ook in zijn verhaal was een feest wat centraal kwam te staan. En dat was het Paschafeest. Waarin een lam geslacht werd voor de zonde van de wereld. Maar Jezus zei, ik ben dat lam. En ik wil geslacht worden voor de zonde van de wereld. En ik wil al die zonden van de jongste zoon, de oudste zoon, al dat weesgebeuren, dat slaafgebeuren, dat gebonden gebeuren, al dat zondaarschap wil ik op mij nemen als lam. En ik wil geslacht worden als lam op dat Paschafeest, zodat ik vrijheid kan brengen naar een ieder die geloof hecht aan wat ik heb gedaan, die mij wil ontmoeten daarin, die mij daarin wil kussen. Want in de psalmen wordt daarover gesproken. Kus de zoon, opdat hij niet toorne over u. En Jezus' uitnodiging was en is nog steeds. Kus mij. Opdat de toorn van God niet langer op je blijft, maar je eigenlijk de omarming van de Vader gaat ervaren. Want dat is waar deze gelijkenis over gaat. Wil jij in de omarming van de Vader komen, dan zou je als eerste de zoon moeten willen kussen. Want als je de Zoon, Jezus Christus, de Zoon die uit de hemel kwam, kust, zal je ineens merken dat het hele oordeel weggaat uit jouw leven, want het is op Jezus gebracht. En ga je ineens beleven, het zijn niet meer mijn zonden die tellen voor God, nee, het is de Zoon die telt voor God. Het is dan eigenlijk ook ten diepste in deze gelijkenis, als het ware op de achtergrond van deze gelijkenis speelt een ander verhaal af. En dat is dat de vader niet alleen maar kijkt naar de jongste zoon, maar eigenlijk kijkt naar de zoon. Hey, omdat ik kijk naar jou, kan ik nu mijn armen wijd uitdoen. Omdat ik kijk naar jou, Jezus, kan ik nu deze zoon omarmen. Omdat ik kijk naar jou, Jezus, kan ik hem genade geven. Omdat ik kijk naar jou, Jezus, kan ik hem nu kussen. Omdat ik kijk naar jou, Jezus, wat jij hebt gedaan op Golgotha, op dat Paschafeest, wat jij hebt gedaan als een lam. Daarom kan ik nu deze zoon in zijn bestemming brengen. En kan ik dat wat verloren is, tot behoudenis brengen. Kan ik dat wat dood is, levend maken. Kan ik dat wat ziek is, gezond maken. Kan ik dat wat wees is, kan ik maken tot zoon. Dat wat slaaf is, vrij. Kan ik iedereen weer in zijn bestemming brengen, die niet meer individueel gericht is, maar die huisgezin van God gericht is. Kan ik alleen, op die wijze kan ik zus en broers bij elkaar brengen, die aan elkaar verbonden blijven, juist ook in de moeite, juist nog in de nog niets, juist nog als de storm over het leven gaat en de duivel misschien voordeel dreigt te behalen in onze gezinnen of in onze huwelijken of in onze kerken of in individuen of waar dan ook. Want dan ontmoet hij ineens een stabiel huis wat zegt, ja, maar jij staat hier niet alleen, je staat hier met z'n allen. Wij staan met elkaar in het vaderhuis. Wij staan in een sfeer waarin de vader ons omarmt. Waarin de vader ons veilig heeft gemaakt. En dan is er geen reden meer om haastig te zijn om in je bestemming te komen. En te blijven kloppen op die leider van, hey, schiet nou toch eens op. Je hebt toch dat profetische woord gehoord, dus knal hem er nou eens in, joh. Ga het nou eens doen. Laat me nou toch eens spreken. Er werd gesproken dat ik zou spreken, dus ik wil een spreker worden. Regel dat nou toch even. Maar dat je niet bezig bent met die bestemming, maar dat je als eerste bezig bent met je bestemming als zoon. Als dochter. Heer, ik vertrouw ook het lichaam. Ik vertrouw dat u tot uw doel komt. En mijn eerste bestemming is niet in wat ik doe, maar mijn eerste bestemming is in wie ik ben. Ik geloof dat God regelmatig dingen even in de pauze zet en even wat minder snel laat gaan, om gewoon ons te helpen dat wat in je hart eigenlijk verborgen zit, dat het naar boven komt.
zodat hij het zoonschap er beter in kan krijgen. Vraagt het eigenlijk wijze mensen om je heen die zeggen, hé joh, je reageert nu vanuit boosheid, je reageert nu vanuit teleurstelling, maar er is een andere weg. Er is een weg via het hart van de Vader. Er is een weg van intimiteit. En als je die vindt, als je die weet te vinden, dan kan God je in je bestemming brengen die hij bedacht heeft vanaf het begin af aan van jouw leven. Dat brengt zoveel rust. Dat brengt zoveel ontspanning. Maar dat brengt ook zoveel verbinding. De kussende Vader ontmoet je door de Zoon te kussen. En dat is misschien je thuisopdracht, daar gevoel bij te krijgen. Heer, hoe kus ik u? Hoe voel ik me veilig in die omarming van u? Hoe maak ik dat soort woorden en gedachten en zo'n gelijkenis met al die beelden die daarin naar boven komen, hoe maak ik dat tot iets wat onderdeel is van mijn leven? En dat vraagt van jou tijd nemen met God. En zulke beelden, zulke woorden eigenlijk herhalen in je leven. Heer, laat mij zien hoe ik uw omarming mag ervaren. Heer, help mij met mijn thuisaanbidding. Help me met een lied wat hierover spreekt. Help me om stil te worden bij u. Help me, Heer, om te kunnen genieten van uw tegenwoordigheid, van uw zijn. Openbaar mij uw liefde. Laat me zien, Heer, hoeveel u van me houdt. Het zijn allemaal uitspraken, allemaal vragen die je heel erg kunnen helpen om te groeien juist in dit aspect. Kus de Zoon en ontvang de kussen van jouw hemelse Vader. Lieve Vader, dank u wel dat u hier zo bent in ons midden en hier zo over spreekt. Over iets intiems, iets gevoeligs, iets radicaals, iets wat misschien onwennig voelt, wat soft voelt. We kunnen allerlei woorden eraan geven. Maar Heer, het staat in uw woord en u wil ons juist daarbij brengen. U wil juist ons bij die intimiteit brengen, bij die verliefdheid op u. Bij het ontdekken, Heer, dat u echt van ons houdt en dat dat ergens op lijkt. Dat het niet alleen maar woorden zijn, maar dat er ook gevoelens bij mogen komen en ervaringen. En gedachtes. En ik wil dat zegenen over iedereen die hier is, maar ook die meekijkt via de livestream. Ik wil dat zegenen over je relatie met God, dat zich verdiept, dat zich verinnert. Dat je bij die struggles komt in je hart, zoals de jongste zoon dat had en de oudste zoon. Dat je er niet laat weglopen, dat je dat niet wegdrukt, maar dat je zegt, nee Heer, ik wil me juist focussen daarop. Misschien in de komende periode, de vakantieperiode breekt aan, dat je wel bewust kiest om dagelijks daar eens tijd aan te geven. Te zeggen, Heer, u bent mij alles. Ik kom per slotverrekening straks in de hemel. Bij u, waarin alles draait om u. Laat het zo zijn dat nu al in dit aardse leven ik steeds meer ga beleven, ook in mijn leven, dat het draait om u. En ik wil je uitdagen om dan vandaag iets in zichtbaar te maken naar de hemel. Ik zal je op dit punt niet naar voren roepen, maar wel vragen om iets zichtbaar te maken naar Jezus. Waarin je hem laat zien, ja Heer, ik voel dat ik in dit woord nog wat te doen heb. Dat ik in dit woord nog wat te ontvangen heb. Dat ik in dit woord nog die aanraking van u nodig heb om in een andere beweging te komen in dat vaderhuis. In een andere fellowship met u te komen als dat ik nu kom. Laat dan een moment gewoon je hand zien aan de hemel. Sluit onze ogen, we zijn niet gericht op elkaar, maar even heel persoonlijk naar Jezus. Want dan bid ik wel vanaf het podium voor jou, dat Jezus je daarin heel nadrukkelijk zal gaan helpen. Dus als dat voor jou is, als je zegt, ja Heer, ik heb iets nodig van u hierin. Ik zie dat dit gebied braak ligt. Ik heb iets nodig van u, zodat ik in een andere sfeer ga komen met u, in een andere verdieping ga komen met u. Laat me dan je hand zien. Hem gewoon maar omhoog, want de Heer is al aan het geven zodra je om het hoog aan het houden bent. Jezus is hier om dit aan te wakkeren in je leven. Ik
ken mezelf, hè, dus ik zou in zulke momenten ook de neiging hebben om het niet mijn hand op te steken. Zo, oh, dat doe ik thuis wel. Of Heer, u ziet mijn hand wel. U ziet wel wat ik van binnen denk. Maar Jezus heeft nodig dat je in beweging komt. Dat je iets toont. De vader had nodig dat de jongste zoon thuis kwam. De vader heeft nodig dat je in beweging komt. En Jezus is in beweging naar jou. De vader wacht op afstand, maar Jezus kwam dichtbij. En hij is hier heel dichtbij gekomen. Maar hij heeft nodig dat jij reageert op zijn nabijheid en zegt, ja Heer, ik heb dat nodig en ik steek mijn hand op. Ik heb het nodig. Ik heb het nodig. Dank u wel, Jezus, dat al deze lieve broers en zussen mag zegenen met uw tegenwoordigheid, met uw heelmakende liefde, met uw overvloedige genade. Ook met een vernieuwing, Heer, in hun relatie met u. Heer, u weet hoe droog het staat. U weet hoe betrokken het is. U weet hoe religieus het misschien is geworden. Heer, u weet hoeveel gevoelens er nog zijn voor u. U ziet elk hart heel persoonlijk. En dank u wel, Heer. In ons gebaar van de hand omhoog kussen we u als het ware. En ontvangen wij nu uw kussen van Vader, Zoon en Geest, overvloedig. Ontvangen we uw tegenwoordigheid, ontvangen we uw vuur, ontvangen we uw passie. Niet alleen maar om uit te gaan en weer aan de slag te gaan en allerlei dingen te doen, nee, maar ontvangen we passie om bij u te zijn, om van u te houden, om naar u te verlangen, om het fijn te vinden, om met u te praten, om uw stem te willen horen. En ik zegen dat over je. Ik zegen dat over je. Ik zegen dat over je. Ik zegen die doordrenking van zijn tegenwoordigheid over jouw leven. Ontvang dat, ontvang dat, ontvang dat. Ik zegen dat, ik zegen dat, ik zegen dat. In de naam van Jezus. En als jij hier bent en je weet, ik moet thuiskomen. Ik moet thuiskomen bij God. Ik kan niet zeggen, ik ben een kind van God. Ik kan nog niet zeggen, ik ben een zoon, een dochter van God. Ik heb geen zekerheid dat mijn leven geborgen is in zijn hand. Ik weet het niet eens dat als ik sterf, dat ik dan naar de hemel ga. Als jij hier zit en je hebt die zekerheid niet, je kan die dingen niet vanuit je hart zeggen. Dan zegt Jezus tegen jou, ik ben voor jou aan dat kruis gegaan om jou bij de Vader te brengen. En dat is één gebed ver. Dat is één moment van overgave ver. Dat is dus eigenlijk heel dichtbij. Het is allemaal heel dichtbij gekomen in Jezus. Je hoeft alleen maar te zeggen, Jezus, ik geef mijn leven over aan u. En als dat voor jou is, als jij dat wilt doen vandaag, als jij voelt, het klopt aan de deur van jouw hart, je voelt, er komt bewogenheid over je hart, er komt verlangen in je hart, dan wil ik ook jou vragen om je hand op te steken en te laten zien van ja, ik wil tot Jezus komen, ik wil hem ontvangen in mijn leven. Als dat voor jou is, laat me je hand zien. Livestream meekijkt, als dat voor jou is, steek je hand op en laat maar zien, dit is voor mij. Ik ga een gebed bidden en voor de livestream, je mag het meebidden. Ik zie één vrouw met haar hand omhoog, maar ik vermoed dat je hem daarnet ook omhoog had. Ja, klopt, hè? Dus het is niet voor jou, dus ik bid voor de livestream. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u ook degene die meekijkt wil aanraken, wil redden, zekerheid wil geven. En als jij door te kijken naar mij en door te kijken naar deze boodschap dit wil doen, bid mij dan na, lieve Jezus. Ik geef mijn leven aan u. Dank u wel voor wat u gedaan heeft voor mij. Aan het kruis van Golgotha.
Dank u wel dat u mijn zonde hebt gedragen, zodat ik vergeving nu ontvang van alles. En verander van zondaar naar zoon, dochter. Ik ontvang dat uit genade. In Jezus' naam. Amen. Kom in contact met iemand via de chat en dan willen we je graag verder helpen of dienen daarin. Amen.